you, Al. Wat fijn om elkaar weer te zien op deze ochtend van Palm Pasen. Het begin van de stille week, waarin we heel in het bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Allemaal hartelijk welkom en fijn dat jullie er zijn. Ook alle mensen die via de video met ons verbonden zijn. Kijk uit naar een mooie dienst die we beginnen met het zingen van een lied wat aansluit bij Palmpasen. Heft op uw bogen, poorten wijd. Wie is het die hier binnenrijdt? Jan. Zullen we gaan staan? Laten we in een moment van stilte ons richten op God. Hulp, onze verwachting, is in de naam van de Heer die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zongen er net, rechtvaardigheid is zijn bestel. En we gaan verder met het zingen van dit lied. En dan gaat het ook over de gerechtigheid van onze Heer Jezus. We staan straks in de preek stil bij Jezus voor Pilatus. En zien hoe hij diezelfde rechtvaardigheid is aan het onrecht ten onder gaat. Maar eerst zingen we over hem die gezegend is en rechtvaardigheid is. In de leefregel sluiten we ook aan bij dat thema van gerechtigheid uit Jesaja 58. En we zoeken daarbij ook verbinding te leggen met het leven vandaag. Roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend en aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag en dag, vol verlangen om mijn wegen te kennen. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften. En ze verlangen naar Gods nabijheid. Het volk zegt, waarom ziet u niet dat wij vasten? Merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Dat is het verwijt van de Heer aan zijn volk. Het afbeulen van arbeiders. Vandaag zijn er wereldwijd 50 miljoen mensen in moderne vormen van slavernij. En dat is meer dan ooit eerder in de wereldgeschiedenis. Het mensenhandel wordt jaarlijks 128 miljard euro verdiend. En 1 op de 4 mensen in slavernij, dat is een kind. Het was niet alleen in de tijd van Jesaja, maar het is nog steeds. Omdat jullie onder het vasten strijden en ruzien en er gewelddadig op losslaan. Conflicten in Israël en Gaza en Oekraïne, Rusland... echt heel veel aandacht, maar in Soedan is een burgeroorlog. Syrië is verwoest. In Congo zijn 8 miljoen mensen op de vlucht. En in Haiti houden criminele bendes huis. In Myanmar wordt de oppositie onderdrukt door het leger. Er wordt nog steeds gewelddadig op losgeslagen. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, ieder juk breken. Verdrukten bevrijden, banden van het juk ontbinden. Elke dag worden de mensen gediscrimineerd vanwege hun ras. Vanwege hun vrouw zijn. Vanwege hun geaardheid. Vanwege een politieke overtuiging. Vanwege een sociale minderheidspositie. Vanwege een afkomst die niet hip is. Hoe denken wij? Echte vasten niet je brood delen met de hongerigen en onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt is. Je bekommeren om je medemens. Er zijn vandaag 117 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Sinds 2012, toen er nog 40 miljoen waren, ook ontzagwekkend veel, een verdrievoudiging. De wereld is op drift. Op het moment dat je zo leeft, het juk ontbindt, je brood deelt, dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. En als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van onderdrukking uitbandt en de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. En we kunnen kijken naar het onrecht groot en ver weg, maar het is ook klein en dichtbij en in ons eigen hart. Als wij zelf de beschuldigende vinger tegen de ander uitsteken. Als we zelf kwade woorden in de mond nemen of roddelen en de ander neerdrukken. Het is niet ver weg, het is ook dichtbij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Dat kunnen ook in Hatten doen. Mensen die het nodig hebben aandacht te krijgen, dat ook geven. Dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Een bron met water. Jezus spreekt over stromen van levend water en dan heeft hij het over zijn Heilige Geest. Laten we zingend bidden dat God met zijn geest ons vernieuwt. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, daar verlangen wij naar dat wij met uw geest worden vervuld. En we hebben het nodig dat u zelf naar ons toekomt. En dank u wel dat u het in ons hart gaf om hier nu vanmorgen naartoe te komen. Hier, uw gemeente, uw kerk, uw huis. En dat u zelf zo actief bezig bent om die verbinding tussen u en ons ook echt te smeden. En als we dan ook luisteren naar wat u tegen ons te zeggen hebt, bidden we om een openheid en een gevoeligheid dat wat u voor ons hebt ook echt bij ons binnenkomt. En Heer, van nature weten wij het zelf echt beter. We weten bijzonder behoorlijk goed wat voor onszelf goed voor ons is. En dan komt u daar dwars doorheen. Met woorden van de andere kant. Een totaal ander gewicht. Een totaal andere lading. Die al onze heilige huisjes ondersteboven blaast. En ons laat zien. Een weg. Waarop we u zelf mogen ontmoeten. U uiteindelijk mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, doe dat wonder voor een morgen opnieuw in ons midden. Wees bij de kinderen in de Bijbelklas. Laat daar het licht van datzelfde evangelie schijnen. Wees met uw vrede bij de kleintjes in de kris. Omring ons allen met uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Moment met ons samen. Wim. Welkom.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben wel eens even benieuwd, wie heeft er allemaal huisdieren? Oh, heel veel, heel veel. En wie van jullie heeft dan als huisdier een konijn? Oh, ook nog wel een heel aantal? Ja, ja, ja. Wij ook. Wij hebben ook konijnen. En we hadden gisteren nog 3 konijnen. Ja, en gisteren kwam Tess, mijn dochter Tess, die kwam bij het konijnenhok aan. En dat is bij ons een hotel, Hotel de Bunnies. En daar zitten 3 konijnen en 1 konijn was toch wel een favoriet konijn, dat was Witje. En Witje, die is helaas gisteren overleden. Ach, ja. En Witje was een favorietje, omdat Witje altijd, die was op te tillen en die was te knuffelen. En dat had niet zo'n leuke reden, want Witje was blind, dus die zag je niet aankomen. En dan kon je Witje gewoon rustig oppakken. De andere 2 konijnen, als je daar naartoe wou, nou, die gingen alle kanten op. Witje is er helaas niet meer. Witje is gisteren begraven in onze tuin. Marlies heeft dat gedaan. Die heeft een tegel opgetild, gat gegraven, Witje erin gelegd. En nu kunnen we elke keer als we dan in de tuin lopen, kunnen we denken aan Witje. En Witje ligt naast nog meer konijntjes die we hebben gehad. Maar, ja, bijna de tuin. We hebben nog een paar tegels over, maar nog... Ja, maar in ieder geval, straks in de Bijbelklas gaan we het ook hebben over een tuin. Een tuin waar ook iemand begraven wordt. Vorige week in de Bijbelklas hebben jullie het gehad over dat Jezus gevangen is genomen. En vandaag in de Bijbelklas gaan we het hebben over een plek waar Jezus is begraven. In een tuin vlakbij waar hij is overleden. En dan kun je... Nee, eigenlijk ga ik niks meer vertellen. Dat komt zometeen wel in de Bijbelklas. Dus in de Bijbelklas ga je ook leren waarom die nou in een tuin wordt gelegd zo dicht bij waar die gestorven is. Maar dat komt zometeen. We gaan eerst nog een liedje zingen en daarna mogen jullie naar de Bijbelklas.
In een tuin In een tuin lang geleden leefden Adam en Eva tevreden. Maar de slang spuugde gif en venijn in die mooie tuin. In de tuin van gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden, om de mensen hun zonde en pijn, in die donkere tuin.
We gaan zo dadelijk het verhaal lezen in het evangelie van Jezus voor Pilatus. Maar voordat we dat gaan lezen, zingen we: Hij kwam bij ons heel gewoon. Ze stonden allen op en leidden hem, Jezus, voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt dat hij de Messias is, de koning. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren: in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of Jezus uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en soldaten Jezus te honen en ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. En op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. En ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: weg met hem. Laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens een moord. Pilatus praatte opnieuw op en in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: kruisig hem. Kruisig hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen: wat heeft die man dan misdaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan. In het Grieks staat: hij liet de man vrij. Die wegens oproer en moord gevangen gezet was en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd. En ze leverden Jezus over aan hun willekeur. Broers en zussen, jong en oud, gemeente van onze Heer. In gedachten was ik deze preek aan het voorbereiden en had ik hier een kratje neergezet met een grote steen op de bodem. Ik had een van onze kinderen uitgenodigd om hier bij mij op het podium te komen en naast mij te komen staan. Ik had een glazen potje in mijn vingers. Jullie voor je, ik, een kind, kratje, een steen, een glazen potje. Ik zou het glazen potje uit mijn handen hebben laten vallen. In 1000 scherven. En tegen het kind hebben gezegd: waarom heb jij dit potje kapot laten vallen? Ik durfde er niet aan omdat het niet goed lijkt om in de kerk kinderen met allerlei vervelende ervaringen op te zadelen. Dus niet gedaan. Maar wel verteld. Omdat het wel een voorbeeld is wat akelig realistisch uit het leven is gegrepen. Niet ik. Hij. Ongeveer het eerste wat in het paradijs gebeurde. Niet ik, maar zij. Een fundamentele vorm van onrecht. In de gezinnen. Ik ben niet begonnen, hij begon. Ik heb het niet gedaan, zij deed het. Ouders die moe zijn en hun kind te zwaar straffen voor iets wat op zich niet klopte. Een docent die de verkeerde leerling de klas uitstuurt omdat er sprake was van een misverstand en die zijn ongelijk niet kon erkennen. Onrecht is overal om ons heen. Sterker nog, zit in ons. En dan staat Jezus daar, de rechtvaardige, voor zijn aardse rechter, Pilatus. Pilatus die bekend stond als een bruut heerser. Die het garnizoen van de Romeinen uit Caesarea overplaatsen naar Jeruzalem. Hadden ze vaandels bij zich met insignes, afbeeldingen van de keizer, van Romeinse goden. Werden midden in de nacht midden in Jeruzalem geplaatst. En de Joden werden wakker. En ze zagen daar afbeeldingen van de Romeinen die vereerd werden. En dat botste hard op het tweede gebod. Maak geen afbeeldingen die je vereert. Ze kwamen in opstand. En Pilatus sloeg de opstand in. Maar verwijderde uiteindelijk wel de insignes toen de opstand doorging. En bij een andere gelegenheid, ik dacht ik moet de Joden toch een beetje gunstig stemmen, ik zal een aquaduct in Jeruzalem aanleggen. Maar het aanleggen van een aquaduct kost veel geld. En waar haalde hij het geld vandaan? Uit de belasting voor de tempel. Weer een grote opstand van de Joden. Hij had zijn soldaten en burger verspreid onder de opstandelingen. Hij had nog tegen ze gezegd, sla de opstand in met stokken. Maar ze hadden zwaarden in hun kleren verborgen en een bloedbad was het gevolg. En weer een andere keer toen een pseudo-profeet zei dat op de berg Gerizim gouden voorwerpen uit de tijd van de tabernakel door Mozes waren begraven. Kan natuurlijk nooit, want Mozes is nooit het beloofde land geweest. Maar goed, dat was het verhaal. Met een gewapende bende zouden ze daar op zoek gaan. Maar Pilatus houdt niet van gewapende groepen in zijn gebied. Dus ook die opstand werd bloedig onderdrukt. En nou moet hij recht spreken. En hij hoort de aanklacht. Deze man, die hitst het volk op tegen de keizer. Deze man zweept het volk op om geen belastingen te betalen. Deze man zegt dat hij koning is. Dat het was van een rijk in de hemel, dat vertelden ze niet bij. Jezus heeft gezegd, geef de keizer wat van de keizer is en aan God wat God is. Hij heeft nooit opgeroepen tot opstand tegen de keizer. Hij heeft nooit gezegd dat er geen belastingen betaald zouden moeten worden. En zijn koningschap was van een totaal andere orde. De echte reden waarom hij door de Joodse leiders voor het gerecht gedaagd werd, was godslastering. Hij had zelf van zichzelf gezegd, de zoon des mensen die komt op de wolken van de hemel. Daniel 7 vertelde over de zoon van de mens, die met God op de troon zit, goddelijke eer en waardigheid bezit, en die claimde hij voor zichzelf. Dit was blasfemie. Dit was godslastering. Dit kon niet, dit mocht niet, dit moest met de dood bestraft worden. Maar dat konden ze aan Pilatus niet vertellen. Want Pilatus ging zich niet bezighouden met allerlei religieuze, Joodse aangelegenheden, een beetje meer zus of een beetje te veel zo. Daar bleef hij van af. En ze moesten aanklachten inbrengen die vals waren, in de hoop dat ze Pilatus tot hun zienswijze zouden kunnen overhalen. Pilatus die luistert ernaar. Hij voelt aan zijn intuïtie dat dit niet klopt. Dat als er al sprake is van een koningschap, dat dat een soort koningschap is waar hij niet zo bang voor zou hoeven zijn. Hij ziet Jezus in de ogen. En hij proeft, er is geen schuld in deze man. En hij denkt, ik moet dit oplossen. Ik ga niet mee met hun zienswijze. Ik laat hem vrij. Nou, toen hij dat zei, dat was tegen het zere been. Weet je niet hoe gevaarlijk die is? Niet alleen hier in Judea. Hij is in Galilea al begonnen met ophitsen. Hij is echt levensgevaarlijk. Het hele land komt door hem in rep en roer. Als Pilatus Galilea hoort noemen, denkt hij, hey, hoe kan ik dit lastige karweitje over de schutting knikkeren? Na Herodes met die Jezus, dan moet hij maar kijken wat hij ervan vindt. Herodes stuurt Jezus terug. Dat gevoel, hè? Ik gooi het over de schutting. Ik probeer er van af te zijn. Je zit in de klas. Je ziet dat iemand ergens van beschuldigd wordt. Maar je hebt ook gezien dat hij het niet gedaan heeft. En je houdt je mond. Je zit in het bedrijf en je ziet dat collega cijfers weglaat. Cijfers rooskleurig voorstelt in een rapport met het doel een andere uitkomst te bereiken. Wat doe je? Tik je hem op zijn schouder? Laat je het gaan? Klokkenluiders, mensen die misstanden aan de kaak stellen, die hebben het niet goed. Hebben het meegemaakt, bouwfraude in de Europese Unie. Mensen die werden ontslagen, op een zijspoor gedirigeerd. Opkomen voor recht, dat kost je iets. En wat doen wij? Het was tevergeefs dat Pilatus het over de schutting probeerde te leggen bij Herodes, want Herodes stuurt hem terug. En dan denkt Pilatus, ja, maar ik ben wel een onderdaan van het Romeinse Rijk. Ik ben wel een rechter. En ik zie die Joodse leiders daar voor me staan. En ze willen binnen de kortste keren mijn handtekening onder het doodvonnis hebben. Maar ik zie geen schuld in hem. Ik laat me niet zomaar aan hun leiband lopen. Maar ik zie wel dat er een probleem is. Ik zal hem laten geestelen. En dan zal ik hem vrijlaten. Dat zal ze toch in ieder geval wel mild moeten stemmen. Op het moment dat hij dat zei, toen zetten het volk en de leiders een tandje bij. Niet alleen maar hij moet er doodgebracht worden. Kruisigen. Kruisigen. De meest gruwelijke doodstraf die je je kunt voorstellen. En ze speelden op. Pilatus was behalve rechter ook bestuurder. Hij moest ook zorgen voor rust in de tent. En hij moest aan de keizer ook kunnen melden, ik heb die club hier redelijk onder controle. Maar dit was een categorie opstandigheid en weerstand. Dan moet hij toch zo gauw mogelijk van afzien te komen. Ja, soms moet je dan voor het goede doel een veer laten. Niet de onschuld nalopen. Niet je geweten volgen. Maar gaf het Jezus over in hun handen. Pilatus bracht het niet op om te staan voor recht. En hoe is dat bij ons? Op het moment dat wij daar tegenaan lopen. Of dat in het gezin is en je moet je ongelijk bekennen tegenover je kind. In de klas. Of in een bedrijf. Of je ziet iets gebeuren en het vraagt om een reactie. Tik je de ander op zijn schouder. En misschien nog wel het allermoeilijkste. Niet die ander, maar in jezelf onderkennen hoe scheef het in de basis zit. Want ik bad bij het gebed om de Heilige Geest. Wij weten zoveel beter dan iedereen en ook dan de Heer wat goed is voor onszelf. En dan erkennen met lege handen. Ik deed niet alleen iets verkeerd, maar ik ben van binnen op de een of andere manier scheef. En op het moment dat we dat in de ogen kijken. En zien dat bij die rechtspraak er eigenlijk sprake is van twee niveaus. Jezus staat voor zijn aardse rechter. Het vonnis is onschuldig. En toch is de straf ter dood veroordeeld. Vervolg. Van een Pilatus die het niet aandurft om op zijn eigen benen te staan en pragmatisch kiest voor de makkelijkste oplossing. Onrecht ten top. En Jezus staat voor de hemelse rechter. Het vonnis is onschuldig. En toch is de straf, de ter dood veroordeling. Hier is sprake van de hoogste liefde. Hier het vonnis van een Heer die ons op het oog heeft. Om onze eigen innerlijke scheefheid, het onrecht wat voortkomt uit ons eigen hart. En uit het hart van zoveel anderen. Ons allemaal in deze wereld. legt op de schouders van zichzelf. In zijn zoon. Kost mij ook moeite om van binnen te zien dat er een fundamentele weeffout zit. En dat steeds opnieuw in de ogen kijken. En als ik in mezelf steeds moet afdalen, dan vind ik dat ook nog steeds bar lastig. Maar op het moment dat we kijken naar wat hier gebeurt, dat de rechtvaardige, moet ons voorstellen wie Jezus is, hè? In zijn diepste liefde, in zijn volkomen dienstbaarheid, in zijn geduld, in zijn eindeloze trouw. Hij wordt weggesabeld alsof hij Barabbas was. Een moordenaar, dus doodschuldig. Zo haaks. Op hoe het echt zit. En dat het alles met ons te maken heeft. Dat op het moment dat wij het lastig vinden om onszelf onder ogen te komen, dan kan het heel erg helpen om hiernaar te kijken. Jezus voor Pilatus. En dan te horen: neem hem maar mee. José Dilson was een Braziliaanse zendeling die in 2013 in Senegal opgepakt werd vanwege zijn christelijk geloof. Senegal, een moslimland. In een overvolle cel, 30, 40 centimeter had om te liggen, kon zich nauwelijks omdraaien als hij moest slapen. Hij werd op een dag tegemoet getreden door een agressieve moslim. Die zegt: jij bent helemaal niks. Jij stelt volkomen niks voor. En de dingen die jij vertelt, die staan helemaal nergens op. Jij bent minder dan de kleinste teen van de mensen hier in de gevangenis. En zo voerde hij tegen hem uit. En José die keek naar hem op en zei: dan is er nog meer. Die moslim die ging helemaal los met vloeken en met verwijten en spot en vloekwoorden. Hij maaide hem helemaal neer. En José vroeg: ben je uitgepraat of is er nog meer? Wat die moslim zei: wat wil je zeggen? En dat José in een brief schreef: met tranen in mijn ogen zei ik tegen hem: ik zou jou zo graag toewensen dat jij iemand ontmoet. De schepper van hemel en aarde. Iemand die volkomen licht is. Waar uitstraling van uitgaat. Ik ben helemaal niks. Ik ben een vieze zandkorrel. Ik ben een dode hond. Ik ben een oude lap. Met mij kun je doen en zeggen wat je wil. Maar ik zou willen dat je hem zou zien. Dat je hem zou ontmoeten. Hij zei het met een kracht. Hij zei het met een gloed in zijn ogen. Dat deze moslim erkende. Ik kwam hier om te testen of jouw geloof echt was. En nu zie ik dat het waar is en echt in jouw hart. José heeft nooit geen last meer van hem gehad. José, die zo diep het onrecht heeft gezien wat Jezus voor hem droeg. Dat hij de kracht ontving om het onrecht wat zijn deel was te dragen. En in de naam van Jezus te reageren. Stilstaan bij deze geschiedenis is stilstaan bij de vraag: en ik dan? En als het eerste antwoord, gebed. José die moet de eelt op zijn knieën hebben gebeden om dit zo te kunnen vertellen. Zo te kunnen reageren. En dat leven in Gods recht alleen maar gevonden wordt bij Gods hart. In de tweede plaats, we mogen gelukkig onderkennen, in de naam van de Heer gebeurt er heel veel goeds. Hier onderling in de gemeente, een andere kerk in Hattem, Oekraïne, waar we een beker water uitreiken in alle eenvoud. En er zoveel andere projecten die we mogen ondersteunen. Reden voor dankbaarheid. En tegelijk, in het licht van Jezus Christus, de leefregel die we vanmorgen lazen, geeft ons een levenslange opdracht. Mee. Ik ga het niet nog een keer herhalen. Die heeft voor zichzelf gesproken. Maar het is duidelijk genoeg. De Heer bidden om open ogen. Wat wij zien in onze omgeving. Onrecht, onderdrukking, verkeerde dingen. En dan Heer. Help mij om te staan in uw naam. Maak ons gevoelig. Maak mij gevoelig. En dan is het zo geweldig ontwapenend. Om te mogen wandelen met hem die volkomen rechtvaardig is. En onze onwil en ons onvermogen heeft overgenomen om zijn geest in ons te plaatsen. De vreemde ruil waar Luther over spreekt, maar die zo ontzettend waar is. Jezus onze Heer is zo ontzettend ons vertrouwen waard. Amen. Ja, dan staan we in de preek stil bij zo'n diep onderwerp. Dan zingen we zo'n lied wat daar prachtig bij past. En mogen we verder gaan met onze gebeden. Met wat in onze gemeente speelt, wat ons bezighoudt, waar we dankbaar voor zijn. Wat we moeilijk vinden. We mogen in deze dienst nieuwe leden welkom heten. Ik wil Jeroen en Iris Blankenstein vragen om even te gaan staan. Jullie zijn samen, maar jullie hebben twee kinderen, Elias en Yara. En we heten jullie heel hartelijk welkom in ons midden. Fijn dat jullie hier een plek vinden om samen de Heer te zoeken en te dienen. En graag gebruik ik daarbij het beeld van dat we schouder aan schouder in zijn wijngaard mogen zijn. We wensen jullie een spoedige, voorspoedige landing toe hier in ons midden. En dat we over en weer voor elkaar tot een zegen mogen zijn. Hartelijk welkom. Behalve het welkom heten van twee nieuwe gemeenteleden, nemen we ook afscheid van twee gemeenteleden. De familie Kwakkel, Gerlinda en Adrie hebben aangegeven van onze tijd in de ontmoetingskerk is afgerond. Wij gaan nu wel ook als gelovigen onze weg verder, maar we sluiten ons niet bij een andere gemeente aan. En we bidden tot de Heer om met hun op hun levensweg ook mee te trekken. Midden van Mary Celles, die komende week jarig hoopt te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd, Mary. En voor de ZOA, waar we vandaag ook voor collecteren. Laten we God zoeken. Heer onze God, Vader in de hemel. Dank voor uw evangelie. Dank Heer Jezus Christus voor wat u in onze plaats hebt willen leiden. En we aanbidden u in het offer wat u bracht. U, het Lam van God. U komt toe, alle lof en eer en glorie, aanbidding, wijsheid en kracht. U tot in alle eeuwigheid te prijzen. Dat u de rechtvaardige uzelf gaf. Heer, we zijn er blij om. En we zijn dankbaar dat u het in het evangelie zo helder hebt laten opschrijven, zodat we het ook echt kunnen lezen en daarin zo dicht bij u kunnen en mogen komen. Dank voor uw genade, dank voor uw verzoening, dank voor uw vergeving. En geef ons de moed en de kracht om in uw naam te staan voor recht. En help ons de boodschap van de verkondiging die u tot ons spreekt ook in de praktijk te brengen. In de eerste plaats naar onszelf toe. Geef ons de kwetsbaarheid, de erkenning, het vermogen om te bukken en te buigen voor u. Vervolgens door u opgericht te worden. Heer, dat is ons gebed. Geef het aan ons. Heer, we komen ook bij u met alles wat in onze gemeente is. We danken u voor de komst van Jeroen en Iris, Elias en Yara in ons midden. Heer, dank dat u ons aan elkaar geeft. En we bidden dat ze zich spoedig helemaal thuis mogen voelen in ons midden. Dat we over en weer tot zegen voor elkaar mogen zijn. Dat we u samen, gezamenlijk, mogen dienen in uw koninkrijk. En we bidden ook voor Adrie en voor Gerlinda Kwakkel. Van wie afscheid nemen. Heer, het is jammer als de verbondenheid er niet meer is. Dat doet ook zeer. Maar beveel hen bij u aan. Hou hen vast. Draag hen in uw liefde. Bevestig en versterk hun geloof. En wees voor hen een goede herder die voor zijn schapen uittrekt. En hen de weg wijst. Zo bevelen we hen bij u aan. Danken u dat Mary Sellers komende week jarig hoopt te zijn. We danken dat u haar een nieuw levensjaar hebt gegeven. En bidden ook dat u met haar meetrekt. In het nieuwe levensjaar met kracht en gezondheid. Met geloof. Met hoop. Met liefde. Dank voor alles wat ze kan doen en mag doen. In haar gezin. In haar familie. In ons midden. Zegent u haar. Haar geest, ziel. En lichaam. Heer, we bidden ook voor de wereld waar we deel van uitmaken. Een wereld die kreunt onder onrecht. Doe vredestichters opstaan, mensen van het gezag naar wie geluisterd wordt. Breng een keer ten goede. Doorbreek hopeloos vastzittende conflicten. En brengt u uw koninkrijk alsjeblieft dichterbij. Heer, als we al die nood zien, dan bidden we, kom Heer Jezus Christus, kom spoedig. En zegen tot dat moment alles wat gedaan wordt. Om iets van het licht van uw koninkrijk zichtbaar te maken. Wat ook gedaan wordt door de ZOA. Dank voor wat ze doen in Zuidoost-Azië. Voor alle projecten. Voor alles wat ze ondersteunen. Bijzonder voor het werk in Myanmar bidden we. Waarin een totale chaos, ook daar de medewerkers, verschil proberen te maken. Zegen hen in hun inspanningen. En dat het geld wat we bij elkaar brengen ook goed gebruikt worden. Zo komen we bij u. Zie naar u op. In afhankelijkheid. In vertrouwen. En vragen u ons te horen. In Jezus' naam. Amen. Na deze dienst is de gelegenheid voor alle die een chocolademandje besteld hebben om die in de Galus Corner op te halen. En over de talentenveiling is nu een mededeling. En Karianne en Wim die zullen dat aan ons vertellen.
Of we gaan nog collecteren natuurlijk voor ZOA. Wie houdt er ook wel van goede doelen? Wie vindt dat fijn om daar aan bij te dragen? Ja? En wie houdt er ook wel van verbinding, van andere mensen? Wie vindt andere mensen leuk? Ja, wie niet? Nee, dat zal ik niet vragen, nee. En wie vindt het ook wel leuk om, zeg maar, ja, andere mensen ook in de kerk wel, misschien wel beter te leren kennen? Oh, Gijs, we hebben nog wel wat te doen. Iedereen, hartstikke goed. En dan nog één allerbelangrijkste vraag. Wie heeft er een talent? Nu moeten toch echt alle handen wel de lucht ingaan. Kijk, die eerste paar vragen waren nog een soort test. Maar dat talent. Dus ik vraag het nog even een keer, ter ere van onze schepper. Wie heeft er een talent? Nou, ik wil jullie eventjes aan iemand voorstellen. Namelijk, wij hebben speciaal in deze kerk, dat wisten jullie niet, maar dat is nu echt zo, de speciale NGK Ontmoetingskerk Talentenveiler hebben wij. Nou, dat is een mond vol, dus bijna directeur. En ik zal je even voorstellen, dat is Wim. Wim, kom even naar voren, want jij hebt iets heel speciaals voor ons, waarbij ze alles kunnen inzetten, vooral de mensen die iedere keer hun handen omhoog hebben gestoken. Wat gaan we doen?
Ja, ik zag inderdaad, we hebben heel veel mensen met talent, hè? Ja, en dat moeten we natuurlijk... Allemaal. Ja, het gingen ze allemaal omhoog?
Nee, dat nog niet. Oh. We zijn aan het werk.
Oké, okay, we zijn aan het werk. We zijn bezig. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, jullie zien ook al de flyer. En we hebben een talentenveiling in de aanbieding. Ja, dat is echt super cool. En je hebt het al een beetje gevraagd. We hebben talent in de kerk. En dat talent, dat willen wij graag gaan gebruiken. En dat willen we gaan gebruiken voor het ontmoeten met elkaar. Maar ook meteen om geld op te halen voor het goede doel. En dat gaan we doen op zondag 18 mei.
Heb je agenda bij je? Kun je het nu omschrijven?
Ja, dan is dus de bedoeling dat ook de kerk helemaal vol zit. Dat iedereen er is. En dan gaan we namelijk een veiling houden hier in de kerk. Maar die veiling kan niet zonder veiling items. Dus veiling items, ja, dat zijn jullie.
Je hoeft dus niet jezelf te veilen, alleen je talent.
Ja, ja. Ja, dat is wel goed dat je er even bij zegt.
Ja. Ja. Want die slavernij, dat is dus niet de bedoeling. Het gaat echt om je talent.
Ja, er stond ook al iets in het mededelingenblad. Daar stonden ook al wat voorbeelden bij. Stel je nou voor, jij bent echt een spelletjesmens. En je denkt, nou, ik wil wel een leuke avond bij mij thuis veilen. En dan gaan we een avond spelletjes doen. En dan kunnen 4 mensen kunnen daarbij aansluiten. En dan gaan wij die veilen. Of jij bent heel goed in een fietstocht maken. En jij denkt van, nou, ik neem 6 mensen mee op de elektrische fiets. En we doen een mooie ronde. Inclusief lunch, die neem ik mee. Nou, dat soort dingen. Wat heb je in je hand, Karianne?
Ja, ik heb een heel mooi blaadje. Speciaal gemaakt voor jullie. Die krijg je straks bij de uitgang. We staan ook echt bij de uitgang. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je er geen krijgt. Iedereen krijgt er een. En daar staat een aantal vragen op. Wat we heel graag willen weten. Van wat is je talent? Wie ben je natuurlijk? Zou je het leuk vinden om dit te doen? Zodat we ook items hebben om te veilen. Nou, denk je misschien, ja, ik weet niet of dat nou echt wat voor mij is om dat te gaan doen. Maar we hebben ook mensen nodig die de talenten gaan kopen. Wie vindt het wel leuk om dan zo, weet je wel, dan doe je zo veiling, dat hand omhoog. We hebben vast geoefend. Bijna iedereen heeft ook zijn hand omhoog gedaan.
Wie biedt de 10 euro? Wie, 10 euro heb ik. Wie, ja, 15 al? We gaan al naar 20. Wie gaat, nou dat dus.
Ja, dat en nu hadden we nog niet eens een talent.
Nee. En dan al 20 euro. Dat gaat lekker.
Ja, dat gaat goed, dat goede doel. Dus, nou, wij hebben er heel veel zin in. Wie houdt er ook wel van een feestje? Ja, zie je?
Ook veel.
Er gaan steeds meer handen de lucht in, Wim.
Dit komt helemaal goed.
Dit komt gewoon helemaal goed.
Ja, dit komt helemaal goed. Oh, moeten we nog even vertellen wat de goede doelen zijn? Want we hebben 2 dingen. De eerste is echt het ontmoeten van elkaar. Want we zijn 1 gemeente. Maar ik kan al bij mezelf spreken. Ik ken heel veel mensen uit de kerk, ken ik niet. En het is juist leuk met zoiets dat je elkaar ook ontmoet. Dus dat je eens bij andere mensen komt en dat je eens met iemand anders meegaat. En tweede doel, geld ophalen. En die gaat naar 2 projecten. 1 is het maaltijdproject in Hattem en 2 is het Oekraïne project of projecten, verschillende projecten. Dus daar gaat het geld naartoe. Dus het is ook nog eens een heel mooi doel.
Ja, precies. En als je nou denkt, want het is dus na de kerk. Ja, maar dat is eigenlijk lunchtijd. Nou, daar hebben we ook over nagedacht. Als je nou gewoon dan komt en gezellig wat meeneemt, dan is dat Handelingen 2, weet je wel, dat zeg maar de gemeente samenkwam en samen dingen deelde om te eten. Nou, dat brengen we dus ook meteen in praktijk. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je denkt, ja, ik heb de veiling, maar ik heb zo'n trek in mijn buik. Oh, kunnen we wat eten? Dat doen we dus gewoon hier en daarna is meteen de veiling.
Ja, win-win situatie.
Ik zou het zeggen.
Ja.
Dus, wie heeft er zin dan? Mooi.
Oh ja, heel veel al.
Ik kan niet wachten, Wim. Jullie staan al helemaal klaar.
Je kan ook workshop doen.
Je kunt de workshop wat doen? Hoe word je dominee? Ja, die kan ik doen. Ja. Dit vind ik wel mooi.
Ik vind dit mooi van hoe al die details ook met dit nummer moeten bij.
Ja, ze hebben aan alles gedacht, hè.
Alleen deze ziet er een beetje bijzonder uit.
Ja. Als ergens bij de mensen heb je soms ook eentje die wat meer bijzonder is. ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. De verbondenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.